Goedenavond. We hebben vanavond een nieuwe parasha, nummer 14, want u weet, de eerste was inleiding. En die parasha die heet Va'era. Het Hebreeuwse werkwoord ra'a betekent zien. En Va'era betekent en ik liet mij zien. Wa, dat is en. Ira, ik liet mij zien, oftewel ik verscheen. Zo staat het in 6 vers 3 in de NBV en in 6 vers 2 in de andere vertalingen. Moet u even opletten, dat verspringt elke keer een vers. Ik hou verder de oude telling aan. We gaan het hebben over Exodus 6 tot 9. Waar God zijn beloften herhaalt. Waar we horen over de afstamming van Mozes en Aaron. We gaan zien hoe ze weer verschijnen voor de farao. En dan gaan we ons vooral verdiepen in de plagen. Iemand zei al, het wordt een plagerige avond. U zult zeer veel horen over heel veel ellendige dingen. Het eerste stuk is een beetje kort, Exodus 6 tot 7 vers 13. Want daarin komt ook de inleiding op die plagen uitvoerig aan de orde. En dan in het tweede gedeelte gaan we er iets sneller naar doorheen, omdat we dan alle grote principes wat de plagen betreft al hebben bezien. In hoofdstuk 6 herinnert God Mozes aan het feit dat hij aan de aartsvaders bekend was onder de naam El Shaddai, God de Almachtige. Zowel aan Abraham in Genesis 17 als aan Isaac in 28 en Jacob in 35. En dan staat er iets heel merkwaardigs. Met mijn naam Heere, Yahweh, ben ik hun niet bekend geweest. Dat is nogal verbazend, want als je gaat lezen in Genesis, dan vind je daar niet alleen de naam Heere menigmaal genoemd, maar ook deze aartsvaders blijken die naam te kennen. Ze nemen hem ook zelf in de mond. Hoe dat te rijmen valt, in het algemeen wordt het zo verklaard dat men wel de naam kende als een klank, zoals sommigen van u een mooie naam hebben en niet eens weten wat die naam betekent. Ik kan dat nooit begrijpen, maar zulke mensen heb je. En hier is dat misschien ook wel zo. Of misschien wisten ze wel wat het betekende, maar toch niet wat de draagwijdte van die naam was, zoals God dat in Exodus 3, we hebben dat de vorige keer gezien, uiteengezet had. Het doet een beetje denken aan de situatie rond de naam Vader. Niet zo vaak, maar in de Tanach wordt die naam Vader ook voor God gebruikt. Maar nooit in die volle diepte, waardoor wij de naam hebben leren kennen nadat Yeshua daar inhoud aan gegeven heeft. En de Vader zijn Vader is. De eeuwige Vader van de eeuwige Zoon die ook de Vader van de zijnen is geworden. En zo is het ook met de naam Yahweh. Nu pas kan de volle betekenis en de inhoud van die naam gaan doorwerken en duidelijk gaan worden voor het volk. God herinnert eraan dat hij een verbond gesloten heeft en ook dat hij dat volk gedenkt. God is het niet vergeten. Wij beloven wel eens wat en we vergeten dan dat we het beloofd hebben. God gedenkt zijn verbond. Dat doet hij tot op de dag van vandaag. God kan nooit vergeten dat hij geweldige beloften heeft gedaan aan zijn volk. Vers 5 en 6 hebben een heel bijzondere betekenis gekregen in de sedermaaltijd. We gaan natuurlijk daar pas over horen in hoofdstuk 12, over de instelling van Pesach, oftewel Pascha, het paasfeest. Maar bij Pesach, zoals dat zich in de traditie ontwikkeld heeft, worden er 4 bekers wijn gedronken. En die 4 bekers, die worden in verband gebracht met deze 2 verzen. De eerste beker hoort bij dat eerste werkwoord. In het Hebreeuws is dat steeds 1 woord. Ik zal u uitleiden. De tweede beker, ik zal u redden. De derde, ik zal u verlossen. En de vierde, ik zal u aannemen als volk. Dit zijn vaste beloften die God doet. Al heeft met eerbied gesproken de Heere God de schijn tegen. Want de omstandigheden zijn er voor Israël alleen maar erger op geworden. De Heere zegt in vers 7, ik heb gezworen. Letterlijk staat er, en dat betekent meestal dat het dan ook zo in de Statenvertaling staat. Ik heb mijn hand opgeheven, zoals wij dat nog steeds doen bij de eedzwering. Ik heb gezworen dat ik het volk in het beloofde land zal brengen. Dat ik hen zal uitleiden uit de slavernij. Maar we zien dat het volk dat aanvankelijk zo optimistisch had gereageerd, dat niet meer ziet zitten. De omstandigheden, ik zei het al, zijn zoveel verzwaard dat ze niet meer kunnen geloven dat het ooit nog goed komt. En dat kunnen we ons heel goed voorstellen. Wij zouden misschien wel net zo reageren. En zelfs bij Mozes zie je dat er een zekere onwennigheid is om dat aan te nemen wat God zegt. We moeten goed begrijpen, ze hadden nog nauwelijks ervaringen met de wonderen van God. In de woestijnreis hebben ze het ene wonder naar het andere beleefd. Ze hebben misschien die twee wonderen gezien van Mozes en Aaron. In elk geval dat ene, die staf die een slang wordt. Misschien ook het andere, de hand in de boezem die melaats wordt. Maar verder, wat hadden ze van de grootheid van God gezien? Ze hadden eerder kunnen denken, God heeft ons al die eeuwen al in de steek gelaten. En nu een mooie belofte komen, is het alleen maar erger geworden. Dus zelfs Mozes lijkt niet meer bereid. Maar nu vraagt de Heere God niet dat hij het volk zal uitleiden. Hij geeft hem een bevel. Ga heen en spreek tot de farao, de koning van Egypte, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Het is een dubbel bevel. Het is een bevel dat komt tot Mozes. En Mozes moet een bevel geven aan de farao. Laat mijn volk gaan. En dan zegt Mozes iets heel bijzonders in vers 11. Ik ben niet wel bespraakt, staat hier, maar letterlijk staat er, ik ben onbesneden van lippen. De besnijdenis was natuurlijk al sedert Genesis 17 bekend. Maar ook al heel vroeg was er het besef dat de besnijdenis in het uitwendige vlees een diepere betekenis heeft. Meestal is dat de uitdrukking die u hier onderaan vindt, de besnijdenis van het hart. Dat is iets wat een aantal keren in het Oude Testament, in de Tenach voorkomt. En ook nog een paar keer vind je diezelfde gedachte in het Nieuwe Testament. Het gaat er niet alleen om dat je uitwendig besneden wordt als je Israëliet bent. En als je een gelovige uit de heiden bent, dan al helemaal niet. Maar waar het in alle gevallen om gaat, is dat je inwendig besneden bent. En daarmee kun je ook die uitdrukking vergelijken, ik ben onbesneden van lippen. En aan het eind van het hoofdstuk wordt dat nog een keer gezegd. Dat gaat verder dan wat Mozes aanvankelijk zei in hoofdstuk 4, toen hij zei, ik ben niet wel ter tale. Dit betekent niet alleen maar, ik kan niet zo goed praten, maar dit wijst op onreinheid. Dit gaat nog verder. Hier steekt een zeker zondebesef achter. En dat herinnert mij aan Jesaja 6 vers 7... waar Jesaja, de jonge profeet, die dat prachtige visioen te zien krijgt, tegen de Heere God zegt, ik ben onrein, een man onrein van lippen, en ik woon te midden van een onrein volk. En dan zie je dat daar een engel komt met een vurige kool van het altaar om zijn lippen aan te raken en zijn lippen te reinigen. Je hebt niet alleen spraakbegaafdheid nodig. Je hebt reiniging nodig. Ook Mozes, we hebben dat eerder gezien, vorige keer bij de bloedbruidegom. Ook Mozes gaat door een zeker proces van ontwikkeling. Mozes' geloof wordt hier even goed op de proef gesteld, nu de omstandigheden in Israël zo zwaar zijn geworden. Dit is ook het moment, vindt de Heilige Geest, om ons iets meer te vertellen over de familiaire achtergronden van deze Mozes en van zijn broer Aaron. Hij wordt hier in het kader van zijn stam geplaatst en dat is de stam Levi. Rashi, de grote Frans-Joodse uitlegger, zegt, Ruben en Simeon worden hier eerst genoemd. Die hebben er eigenlijk verder niet zoveel mee te maken. Maar als uit respect, omdat dat de oudere broers zijn. Maar na Levi komen er verder helemaal geen broers aan bod. Bij Levi blijft het staan, want dat is de stam waaruit Mozes en Aaron gesproten zijn. Bij Levi staat zelfs de leeftijd vermeld. Er zijn maar twee zonen van Jacob waar dat het geval is. De ander is Jozef, 110 geworden. Levi is 137 geworden. Hij heeft drie zonen, onder andere een Kehat, wiens leeftijd ook vermeld wordt. En die had weer vier zonen, waaronder Amram, die notabene dezelfde leeftijd, 137, heeft als Levi. En de vraag komt nou op, waarom worden ons nou zulke details verstrekt? Is dat nou zo belangrijk om die leeftijden te vermelden? Ibn Ezra, de grote Spaans-Joodse uitlegger uit de middeleeuwen, die zeggen, in feite gebeurt dat uit respect voor Mozes. Mozes is zo groot dat ook zijn directe voorvaderen daarmee een beetje in de lucht gestoken worden. En u weet, het vermelden van leeftijd, dat is toch een vrij grote zeldzaamheid in de Bijbel. Dat gebeurt alleen met heel bijzondere mensen. En Rashi brengt nog weer een ander aspect naar voren. Die hoge leeftijd, met name van Levi, is belangrijk, omdat zolang die zonen van Jacob leefden, de verdrukking, de slavernij nog niet begon. Levi was de laatste die overleed. En daarin komt ook iets naar voren van het geduld van de Heere God. Hij wacht met deze verschrikking over Israël los te laten, waardoor ze gelouterd en beproefd zullen moeten worden. Hij wacht tot de laatste van Jacobs zonen is gestorven. Er zijn nog een paar kleine details. Vers 20, daar worden de zonen van Jishar genoemd. U denkt, daar heb ik verder ook geen boodschap aan. Totdat je later in nummerie 16 daar te horen krijgt over Korach. Dat is een van die zonen van Jishar. Korach, die blijkt ineens een belangrijke rol te spelen. En ik grijp meteen maar even vooruit naar vers 23... waar de zonen van Korach worden genoemd, die ook ineens heel belangrijk zijn. Want u weet, en dat blijkt pas helemaal in nummer 26, dat die zonen van Korach niet meededen aan de rebellie van hun vader. En die zijn daarom gespaard gebleven. En die hebben later een belangrijke rol gespeeld in de tempeldienst. En we hebben ook heel wat psalmen van die kinderen Korachs. En hier worden ze opgenoemd. Vers 21 is ook van belang. Daar hoort u een paar figuren van u denkt, nou, hoef ik ook verder niet te weten. Is niet waar. Want in Leviticus 10, daar weet u dat de oudste twee zonen van Aaron gestorven zijn als een straf van God. Dat komt later aan de orde. En dan worden die door twee van hun neven weggedragen. En die worden hier in dit vers genoemd. En we horen ook wie de vrouw van Aaron is. Ik kan me geen andere priester in de Bijbel herinneren, behalve Zacharias in het Nieuwe Testament, van wie de vrouw wordt vermeld. Ze heet Eliseba, zo zegt onze vertaling dat. En een Jood zou zeggen Elisheva. Dat betekent mijn God, Eli is mijn God. Sheva, dat kan of betekenen zeven, of het betekent eet. Mijn God is eet. Ik zeg dat maar even voor alle meisjes die hier Elisabeth of Ellie of Els of Beth of weet ik wat heten. Dat wordt de hoog tijd dat jullie weten wat een mooie betekenis die naam heeft. Het is in het Griekse Nieuw Testament is die naam vervormd tot Elisabeth. Maar wat heel bijzonder is, is dat zij stamt uit de stam van Juda. Later zouden de priesters dat denk ik niet meer zo makkelijk hebben gedaan. Dan zouden ze trouwen uit iemand van hun directe familie. Maar als je kijkt naar de naam van haar broer en van haar vader, dan zie je dat waren stamhoofden notabene in Juda. Dat is wel grappig, want als je nou denkt dat nu de regel van de Talmud is dat je een Jood bent, dat betekent Judeër, als je een Judeese moeder hebt. Nou, deze kinderen van Levi hadden geen Levitische moeder, maar een Judeese moeder. En de zonen van Juda en Tamar, kunt u zich dat nou herinneren? Je zou zeggen, dat waren toch echte Judeërs. Ja, maar ze hadden wel een heidense moeder. Dus de regels waren toen een beetje anders. En hier komt natuurlijk ook al de hoge priesterlijke lijn naar voren. Daar zou veel over te zeggen zijn. Aaron had vier zonen. De laatste twee die in leven bleven, dat waren Eleazar en Itamar. En het is merkwaardig dat Itamar, die de jongste was, een zekere voorrang krijgt. Want in het verdere verhaal van de Bijbel horen we over zijn zoon Eli met zijn zonen Hofni en Pinehas enzovoort. En die kwam uit de lijn van Itamar. En dat gaat door die lijn tot op Abjatar, de vriend en metgezel van David die hem begeleidde. En dan als de tempel wordt ingericht, dan grijpt God weer terug op de oudere broer Eleazar. Zijn zoon was Pinhas, of Pinchas, zoals de Jood zou zeggen. En die lijn gaat dan door en dan kom je uit bij Sadok. En dat was de voornaamste priester in de tijd van Salomo. Dus het is niet zo erg bekend, dit verhaal van de nakomelingen van Aaron en deze twee priesterlijke lijnen. Nu komen we dan tot de inleiding op dat grote onderwerp van de 10 plagen. Zo duiden wij ze aan. Dat begint in hoofdstuk 7. Er wordt ons eerst nog eens even aan herinnerd dat Aaron nog steeds de woordvoerder is. Het wordt hier op deze merkwaardige manier gezegd. Maar zoals het ook al eerder gezegd, ik heb u voor de farao tot een god gemaakt. En uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Dat geeft tenminste meteen ook aan wat een profeet eigenlijk is. Een profeet is een woordvoerder van de godheid. Dus je zou kunnen zeggen, Mozes staat tot Aaron als God staat tot een profeet. De profeet is de woordvoerder. Vandaar ook in Handelingen 14, dat is zomaar even een zijgedachte. Als daar Paulus en Barnabas bij die Lycaoniërs komen, dan doet Paulus het woord. En daarmee is Paulus in hun ogen de lagere godheid. Dus Barnabas, dachten ze, die was wat meer op de achtergrond. Dat moest dus de belangrijkste zijn. Want die schuift zijn woordvoerder naar voren. Dat doet de president van Amerika ook. Terwijl die toch veel belangrijker is dan die woordvoerder. Dus de woordvoerder is de lagere, dat was de god Hermes. En bij Barnabas dachten ze, dat is de god Zeus. En hier is het ook een beetje zo, Aaron is de woordvoerder. Maar we zullen ook in de volgende hoofdstukken zien dat dat steeds minder het geval is. Een ander belangrijk punt is wat we hier vinden in vers 3. Daar zegt God, ik zal het hart van de farao verharden. Nou, dat simpele feit heeft al wat theologische discussies uitgelokt. Want de vraag komt elke keer weer op, had dan deze farao nog wel een kans als er staat dat God zijn hart verhardde? Er was een oordeel van God dat op hem lag, ja zeker. Maar dat heb ik in mijn jeugd al gehoord. Alleen ik wist toen nog niet dat ook Rashi en Nachmanides dat al geschreven hadden. Deze grote Joodse uitleggers. Gods verharding komt pas als een oordeel over farao. Nadat deze zelf 6 keer zijn eigen hart verhard had. Dat is 1 keer bij de staf die in een slang veranderd wordt. En dan bij de eerste 5 plagen. Ik heb de verse hier voor u aangeduid. En dan pas bij de 6e plaag lees je voor het eerst God verhardde zijn hart. Dat is erg belangrijk. Dat komt later nog wel aan de orde als dat bij het betreffende hoofdstuk, als we dat daar tegenkomen. Wij noemen dat 10 plagen, maar we zullen dat bewaren voor de volgende keer in hoofdstuk 10 horen. Dat wat voor Egypte plagen zijn, teisteringen, oordelen of hoe je het noemen wilt. Dat is voor Israël een teken. Een teken betekent iets. Wat voor Egypte oordelen zijn, zijn voor Gods volk lessen. En daarom zijn die plagen voor ons zo belangrijk. Op de sederavond, bij de Pesachviering, worden ze vlot afgewerkt. Al die 10 plagen in het Hebreeuws worden met luider stem uitgeroepen. Maar je bent er ook zo doorheen. Nou, dat doen wij dus vanavond niet. Wij doen er wat langer over. Want die plagen die over Egypte kwamen, hebben ons heel wat te zeggen. En daar ga ik ook proberen iets van te laten zien. En ik geef daarbij 2 versen uit het Nieuwe Testament die dat mooi laten zien. Romeinen 15, vers 4. Alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Dat vind je zo ook in 1 Korinthe 10. Beide versen laten zien dat wat daar in het Oude Testament gebeurde, niet zomaar in de tweede instantie een toepassing heeft voor ons. Paulus drukt zich zo sterk uit dat het bijna lijkt alsof hij zeggen wil, wat Israël overkwam, dat gebeurde eigenlijk opdat wij eruit zouden leren. En dat betekent dus het zoeken naar geestelijke lessen in die plagen is niet een soort hobby, is niet een soort extraatje dat je ook weg kan laten, omdat het toch maar een toepassing is. Nee, het heeft wel degelijk te maken met de geestelijke uitleg van deze hoofdstukken. En dat zullen we direct nader zien. In vers 4 en 5 wordt de verlossing aangekondigd. Daar wordt ronduit gezegd, farao zal nu niet luisteren. Maar ik zal mijn hand op Egypte leggen en mijn legers... Mooie uitdrukking, hè? Mijn heerscharen. Dat is Israël. Mijn legers, zegt God. Hij heeft een aards leger, dat heet Israël. Meestal wordt die uitdrukking gebruikt voor hemelse heerscharen. Hij is de Heere der heerscharen, Yahweh Tzebaot. En dan gaat het over de hemelse legerscharen. Soms de hemellichamen, meestal de engelen. Maar hier gaat het om zijn aardse leger. Het leger in Israël heet ook vandaag nog steeds Tzaba. Dat staat op al die legerwagens. Het is nog steeds hetzelfde woord. Hier dan in het meervoud. Israël, dat zijn de legers van God. En met die legers gaat hij zijn grote overwinning halen. Terwijl Israël eigenlijk daarin helemaal passief is. Hij gaat hen uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten. En dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben. Dat is een gedachte die kom je verschillende keren tegen. En die sluit aan bij hoofdstuk 5 vers 2 waar de farao zegt, wie is de Heere? Dat klinkt heel laatdunkend. Wat heb ik met hem te maken? Wie is hij eigenlijk wel? Wat verbeeldt hij zich? Hoe zou hij het willen opnemen tegen mijn goden? En een keer of drie zullen we dat hier tegenkomen. Elke keer diezelfde gedachte, ze zullen het weten wie ik ben. Ik zou bijna zeggen, heel menselijk uitgedrukt, u begrijpt dat wel hoe ik dat bedoel, alsof de Heere God in zijn wiek geschoten is, met eerbied gezegd. En dan komt hij er elke keer op terug. Hij zal het weten wie ik ben. Hij zal erachter komen. Ik zal het hem laten merken. Hier wordt ook de leeftijd vermeld. Mozes was 80 jaar oud en Aaron 83 jaar toen zij tot de farao spraken. Merkwaardig dat we nergens lezen in de Tenach hoe lang hij in Egypte en in de woestijn was als schaapherder in dienst van zijn schoonvader. Dat moet je in Handelingen zien. Maar Handelingen, daar zegt Stefanus dat in Handelingen 7 natuurlijk op grond van een oude Joodse traditie. En daardoor weten we dat het leven van Mozes in deze drie stukken van 40 jaar uiteenvalt. Hij is totaal 120 geworden, zegt Deuteronomium 34. 40 jaar in Egypte, 40 jaar in de woestijn als schaapherder. En 40 jaar in de woestijn eigenlijk ook als een soort schaapherder, maar dan van de kudde van God. Dat is Israël. Dat is zijn levensoverzicht. En dan komen we bij de eigenlijke plagen. En dat begint met dat wonder van de staf die een slang wordt. Eerst was dat een teken voor Israël. Het was een teken dat Mozes ontving om Israël ervan te overtuigen dat God met hen was en dat God hen zou uitleiden. Nu wordt datzelfde teken herhaald voor de farao. Het krijgt een nieuwe betekenis. Het was een bemoediging voor Israël en het wordt een dreiging voor Egypte. Er wordt nu ook een sterker woord gebruikt. Er zijn maar weinig vertalingen die dat tot uitdrukking brengen. Slang, het gewone woord voor slang is nachash. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, tanin, dat is eigenlijk het mooiste te vertalen met monster of draak. U vindt het al in Genesis 1. God schiep de grote zeemonsters. Dat zijn niet de walvissen. God schiep de draken. En het Oude Testament is vol van draken die een geestelijke betekenis hebben. En juist met Egypte is die draak op het nauwst verbonden. God is sterker dan de draak van Egypte. Die draak heeft zelfs een naam. Hij heet Rahab. Niet te verwarren met Rahab de hoer. Dat is heel wat anders in Jericho. Rahab. Soms betekent Rahab gewoon een dichterlijke naam voor Egypte. Psalm 87. Rahab, dat staat daar gewoon voor Egypte. Maar heel vaak is het de naam van een draak. Psalm 74, 89, Jesaja 51, Ezekiel 29. En vooral Jesaja 51, vers 9 is heel boeiend. Want daar wordt verwezen naar de uittocht uit Egypte. En dan zegt daar Mozes, toen hebt u de draak Tanin doorstoken. Toen God zijn volk uitleidde uit Egypte, ging het niet maar tegen de farao. Dat was alleen maar de aardse representant van de godheid. Nee, het ging om de onzichtbare geestelijke macht achter Egypte. Dat is de godheid van Egypte, maar dat is in werkelijkheid een demonische macht. En dat is de diepe zin van dit teken. De staf van Mozes, die dan hier in de hand van Aaron is, die wordt tot een draak. Een macht die de draak van Egypte gaat tegemoet nemen. Misschien vindt u het vreemd dat dan die staf van Aaron of van Mozes ook een draak wordt. Doet een beetje denken aan de koperen slang. Daar waren gevaarlijke slangen die Israël in het verderf stortten. En het tegengif was ook een slang. En zo is dat hier ook. God vertegenwoordigt een macht die sterker is dan Rahab, dan deze draak, deze geestelijke macht in Egypte. En ik moet hier wijzen op een belangrijke tekst in Exodus 12, vers 12. Dat hopen we dan de volgende keer te zien. Waar we lezen dat God zegt, en dat is een regeltje waar je zomaar overheen leest, maar het is zo belangrijk, dat God daar zegt, ik heb een strijd tegen de goden van Egypte. Dat zijn natuurlijk geen echte goden, maar hij noemt ze zo omdat Egypte ze zo noemt. Wij weten dat het een monster is, een demonische, monsterlijke macht. Die draken van Egypte kunnen wel weerstand bieden, maar God is sterker. De Egyptenaren zeggen, oh, die hebben wij ook, kijk, die gooien ook een staf op de grond. Volgens Jacob Sforno leken die staven van de Egyptenaren wel op slangen, maar bewogen ze niet. Nou, dat staat er niet bij, dat nemen we dan maar op zijn gezag aan. Maar Sforno wil tot uitdrukking brengen dat deze mensen niet konden wat Mozes kon door de kracht van God. En we zien ook dat die slang van Mozes, dat hij deze staven, deze slangen van Egyptenaren opeet. God, daarmee wordt van begin af aan als het ware in deze symbolen duidelijk gemaakt waar de strijd om gaat. God gaat een strijd aan, niet tegen de farao alleen maar tegen de geestelijke macht achter de farao. Het is heel boeiend. In 2 Timotheus 3 horen wij hoe een paar van die tovenaars, die dat ook deden, dat kunstje met die slangen, hoe die heten. Dat gaat ook weer terug op een oude Joodse traditie buiten de Bijbel om. In 2 Timotheus 3 horen we die twee namen, Jannes en Jambres. En het boeiende is dat Paulus dat daar beschrijft in het kader van de geschiedenis van de christenheid in de eindtijd. In het laatst der dagen. Zo begint 2 Timotheus 3. En dat helpt mij om te begrijpen wat die 10 plagen ook voor ons te betekenen hebben. Voor ons die in de eindtijd leven. Het is voor Israël de eindtijd van deze bedeling. Dat wil zeggen de laatste fase voor de komst van de Messias. En het is ook voor ons de eindtijd. Dus dat is een heenwijzing. Daar komen we straks wel verder over te spreken. Nu is het zo dat die 10e plaag, het omkomen van de eerstgeboren in Egypte, die staat een beetje op zichzelf. En het is makkelijker om naar die plagen te kijken als je in eerste instantie 9 beziet. 3 x 3. En nou hoop ik dat u niet zo ver weg zit dat u dat niet kunt ontcijferen. En anders moet u gewoon even naar voren komen. Of het thuis nog eens nakijken. Want ik wilde het graag in 1 overzicht zetten. En dan ziet u dat die plagen allerlei heel bijzondere samenhangen vertonen. U ziet ze hier alle 9 aangegeven. En let nou eens op deze, de eerste, daar is die, en de tweede, en de vierde, daar komt de plaag uit het water. Bij de derde en de vijfde en de zesde komt die uit de aarde. Bij de zevende, de achtste en de negende komt die uit de hemel. Eerste frappante verband. In de tweede plaats, bij de eerste en de tweede plaag weten de tovenaars die plaag te imiteren. Bij de derde moeten ze de moed opgeven. Het is niet gelukt. En verder hoor je ook niets meer over deze imitatie. Je ziet bij de eerste 5 plagen dat farao zich verhardt. Hij verhardt zijn eigen hart. En vanaf de 6e plaag zie je consequent dat God zijn hart verhardt. Ook al staat het er niet altijd precies bij. De eerste en de tweede, de vierde en de vijfde, de zesde en de zevende hebben nog een verband. Elke keer komt het gebod van God tot de farao: laat mijn volk trekken. Terwijl de derde plaag dan zonder waarschuwing meteen volgt op de tweede. En de zesde plaag volgt zonder waarschuwing op de vijfde. De negende volgt zonder waarschuwing op de achtste. Dan ziet u nog een verband. Het is niet zomaar dat ik ze zo gerangschikt heb in 3x3. Want de eerste en de vierde en de zevende verbinden dit met de morgen. Dat is weer zo'n eigenaardige aanwijzing. Vanwaar deze heenwijzing naar de ochtend. Het geeft een nieuw verband aan, een nieuw begin aan. Waardoor die plagen als het ware in drie fasen uiteenvallen. In de morgenstond vinden we drie keer bij de eerste, de vierde en de zevende plaag. Er is nog een belangrijk woord. Bij de eerste drie plagen vind je iets niet wat je bij de andere zes wel vindt. En wat ik hier aangeef met het woord uit de Statenvertaling, het woord afzondering. Israël is afgezonderd. Modernere vertalingen zeggen, wordt uitgezonderd van die plaag. Met andere woorden, vanaf de vierde tot en met de negende, en ook de tiende plaag natuurlijk, treft die plaag Israël niet meer. Israël wordt daarvan gevrijwaard. In Goshen komen die plagen niet. Maar het belangwekkende daarvan is dat in de eerste drie gevallen ook Israël mee moest lijden onder die plagen. Ook zij hadden er last van dat het water in bloed veranderd werd, dat het hele land vol kikvorsen was en dat er overal muggen waren. En dat zullen we direct ook zien wat daarvan de diepere betekenis zou kunnen zijn. En dan pas vanaf de vierde plaag zegt de Heere God, en nu ga ik onderscheid maken. Nu wordt het echt een oordeel, een straf. Hier zou je kunnen zeggen, dit zijn oordelen in voorzienigheid. Waarbij de goeden moeten lijden onder de kwaden. Maar dat is vanaf de vierde plaag niet meer het geval. Vanaf hier geldt dat de plaag een strafgericht is, we kwamen dat woord net tegen, een strafgericht over Israël, over Egypte, pardon, terwijl Israël gevrijwaard is. Het meest bijzondere, maar dat komt de volgende keer, is dat bij de duisternis, 3 dagen duisternis over Egypte, en dan staat er maar de Israëlieten, zoals het letterlijk in de Statenvertaling staat, hadden licht in hun woningen. Dat wil niet zeggen dat de Egyptenaren ook niet lampjes hadden, waarmee ze het duister konden proberen te verdrijven. Maar Israël was in het licht, terwijl de Egyptenaren in het donker zaten. En we zullen dat straks vanzelf zien als deze dingen stuk voor stuk aan bod komen. Ik heb u al verteld, en dat is buitengewoon gewichtig, dat de plagen gericht zijn uiteraard tegen Egypte. Uiteraard tegen de farao van Egypte. Maar daarboven, we vonden dat in Exodus 12, vers 12, tegen de goden van Egypte. En we zetten dat woord goden tussen aanhalingstekens, want ze heten zo omdat de volkeren ze zo noemen, zeg ik nog eens. Maar het zijn in werkelijkheid monsterlijke machten. Wij zouden zeggen demonische machten. En waarom mag ik zeggen dat het demonische machten zijn? Omdat al in de Tenach zelf duidelijk wordt dat wat afgodendienaars vereren, als ze zich neerbuigen voor beelden van hout en steen en goud en zilver, dan vereren ze daarmee demonische machten. Deuteronomium 32, vers 17. En in het Nieuwe Testament vind je dat ook een paar keer aangeduid. Het zijn demonische machten. En daar zijn er heel wat van, zoals je dat bij al die oudere volkeren vindt. Dat polytheïsme, dat veelgodendom, dat is zeer uitgestrekt. En uit die veelheid van de goden is soms heel duidelijk aan te geven tegen welke god het vooral gericht was. Terwijl in sommige gevallen zou je verschillende goden kunnen noemen. Hapi is bijvoorbeeld de geest van de Nijl. De Nijl is een levend wezen. We hebben er geen voorstelling van hoe ongelooflijk belangrijk de Nijl is voor Egypte. Een woestijn aan 2 kanten van de Nijl. Een woestijn die alle leven, alle vruchtbaarheid te danken heeft aan deze rivier. Die als een levend wezen, als een godheid wordt gezien. Hapi is een godheid. De Nijl is een levend wezen, is een goddelijk wezen. Gnoem is de hoeder van de Nijl. Bij de tweede plaag hebben we te maken met de god Hekt. Dat is het aardige dat we afbeeldingen kennen van al die goden uit de geschiedenis van Egypte. Er is zoveel bewaard gebleven uit die oudheid. En deze godheid wordt ook als een kikker afgebeeld. Dat betekent, er zijn kenmerken van de kikker in zo'n godheid aanwezig. Dat betekent ook, hij beheerst de wereld van de kikkers. Als God dus een plaag brengt, waarbij hij op zijn bevel het ineens krioelt van de kikkers, en op Gods bevel ineens al die kikkers weer verdwenen zijn, dan maakt de Heere God, ik zeg het weer met de grootste eerbied, een lange neus naar Hekt. Hekt, je hebt helemaal niks in te brengen. Als ik wil dat het stikt van de kikkers, dan stikt het van de kikkers. En als ik wil dat ze weer verdwenen zijn, dan zijn ze ook weer verdwenen. Hekt komt er niet aan te pas. En dit is dus wel een heel treffend voorbeeld. Bij de anderen is het niet altijd zo duidelijk. Geb is de aardegod. Daar wordt uit stof van de aarde muggen gemaakt. Bij de vierde plaag misschien Selket, die afgebeeld wordt als een schorpioen. Onze vertaling heeft het over steekvliegen, maar de oude Joodse traditie denkt veel meer aan allerlei ongedierte, onder andere ook schorpioenen. De vijfde plaag was gericht tegen het vee. En dan moet je denken aan Apis, als een stier afgebeeld. U weet het, het gouden kalf herinnert aan de verering in Egypte van de stier. Dat is een heilig dier daar. En Hathor wordt ook afgebeeld als een koe. Dat zijn de goden die je vereert omdat ze jouw vee in stand houden. Omdat ze vruchtbaarheid geven, het vee gezondheid schenken. En de Heere God maakt ze ziek als hij dat wil en hij maakt ze weer beter als hij dat wil. En daarmee steekt hij deze goden van Egypte de loef af. De zesde plaag, daar gaat het tegen het lichaam van de mens. Wij leven in een cultuur waarin lichamelijke hygiëne erg belangrijk is geworden. Wat moet het vroeger in al die bedsteden gestonken hebben? Want wij komen niet uit zo'n cultuur. Vroeger stonken de mensen, en omdat ze allemaal stonken, gaf het ook niet zo erg. Alles went. Maar bij de Egyptenaren was dat lichamelijke reinheidsideaal ongelooflijk belangrijk. En dat weten we doordat de geneeskunde daar krachtig ontwikkeld was. Hoewel niet erg hoog niveau voor ons gevoel. Maar wel bijvoorbeeld zie je het aan de mummies. Lichamen werden gebalsemd. Die lichamen moesten ook na de dood zo lang mogelijk in stand blijven. Daarin zat een eerbied voor het lichaam achter verscholen, dat je niet hebt bij volkeren voor wie het lichaam alleen maar een stoffelijk omhulsel is. Bij die volkeren die hun doden verbranden. Zoals de Hindoes dat doen. Hier was dat in het geheel niet het geval. Niet verbranden, integendeel, de lichamen zo lang mogelijk bewaren. Waardoor de mummies die vandaag gevonden worden en die duizenden jaren oud zijn, in een opmerkelijk goede staat verkeren. Tegelijkertijd denken we hier aan goden als Imhotep, Serapis en Thot. Dat waren de goden die in verband stonden op verschillende manieren met de geneeskunde die bij de Egyptenaren zo belangrijk was. Isis en Set bij de zevende plaag, de plaag van de hagel, dat zijn de beschermers van de gewassen. En ook zegt God tegen hen, ik trek me niks van jullie aan. Ik kan met één klap die gewassen vernietigen. En dan blijkt jullie hele bescherming een wassen neus. En Noet en Horus, dat zijn de hemelgoden. Dat heeft het hier ook mee te maken. Het is de hagel die als het ware uit de voorraadschuren van de hemel op de aarde valt en de gewassen verdelgt. En wat er dan nog over is, dat wordt door de sprinkhanen afgevreten. En Serapis staat in zijn hemd. Want hij is de God die tegen de sprinkhanen zou moeten beschermen. En misschien kun je ook denken aan Nepri, de korengodin, Termoetis, de vruchtbaarheidsgodin. En ook weer opnieuw aan Isis en Set, de beschermers van de gewassen. En de negende plaag, ja, daar gaat het om de zonnegod. Zoals in zoveel culturen is de hoogste godheid de zonnegod. Elke ochtend als de zon opgaat, looft en prijst Egyptenaar de zon. Want dat is de god. Denk erom, zon is mannelijk hè, in deze talen. In het Nederlands vrouwelijk en in het Duits. Dat komt door onze weersomstandigheden. Wij zien de zon meestal niet en daarom is de zon vrouwelijk. Meer op de achtergrond, bescheiden, scherp. En daar staat de zon de hele dag brutaal te strijnen aan de hemel. Dat is dus veel meer het mannelijke beeld van de zon. Dat is lastig voor de vertalers in Psalm 19. Als de zon daar als een bruidegom uit... Ja, wat moet je nou vertalen? Haar of zijn bruidsvertrek? Het is altijd koddig om te zien, want zon is nou eenmaal een vrouwelijk woord in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws een mannelijk woord. Dus daar is de zon niet een bruid, maar een bruidegom. En de maan die bij ons mannelijk is, is daar vrouwelijk enzovoort. God zegt, die zonnegod waarvan jullie zo veel houden en die elke dag zorgt dat het weer licht en warm is op aarde, Als ik wil dat het donker blijft, dan blijft het gewoon donker. 3 dagen lang. Hier neemt God het op tegen de grootste, de belangrijkste godheid. Re of Ra of ook Amon Re, dat is de zonnegod. Goed, dat komt de volgende maal verder aan de orde. Ik had het al even over de geestelijke toepassing van deze dingen. In de eerste plaats gaat het natuurlijk heel letterlijk om de uittocht van Egypte. En dat moet je ook niet miskennen alsof dat minder belangrijk is, die letterlijke uitleg. Een geestelijke toepassing gaat nooit ten koste, als het goed is, nooit ten koste van de letterlijke uitleg. Natuurlijk was het belangrijk voor Israël dat ze verlost werden uit de slavernij van Egypte. Maar in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 10 en Hebreeën 3 en 4 maken dat heel duidelijk. Daar zie je dat de woestijnreis van Israël ook een beeld is van de woestijnreis van ons gelovigen door dit leven. En dat is ook de verlossing uit Egypte, betekent de verlossing van de zondaar uit de slavernij van zonde, dood en Satan. Dat is de algemene heilstoepassing. Maar er is ook een, wat we noemen, eschatologische toepassing. Dan gaat het over de leer der laatste dingen. Dan gaat het over Israëls verlossing in de eindtijd. Yeshua is de ware Mozes, die nu nog in de vreemdelingschap is, in het buitenland, aanhalingstekens, in de hemel. Terwijl Israël nog in zoveel eeuwen van slavernij verkeert, in feite tot op de dag van vandaag. In die tussentijd heeft Mozes een bruid waar Israël geen weet van heeft. Dat is de gemeente. Maar dan komt er een tijd dat Mozes zich opnieuw bemoeit met zijn volk Israël. En wij zijn in die eindtijd aangekomen, daar ben ik van overtuigd. En dan zien we dat in eerste instantie dat voor Israël nog helemaal niet betekent dat alles pais en vree is. Integendeel, we lezen in de Bijbel over de grote verdrukking. Yeshua spreekt daar ook over in Matteüs 24. Het lijkt net als bij Israël in die tijd alsof het in eerste instantie alleen maar moeilijker en zwaarder wordt. Totdat het volle heil doorbreekt. De uittocht uit Egypte is dan ook een verwijzing naar de komst van de Messias en Israëls uitredding uit alle slavernij. Om dan zijn glorieuze plaats in het vrederijk te ontvangen. Het boek Openbaring is in dit opzicht zeer belangrijk. Want daar zijn zoveel toepassingen, zoveel zinspelingen op deze 10 plagen in Egypte. Dat het heel duidelijk is dat de Heilige Geest daarmee wat in die 10 plagen wordt voorgesteld ook overhevelt naar de eindtijd. In die eindtijd keren als het ware die plagen van Egypte terug. Ze hebben dus nog een soort dubbele bodem. Ze hebben nog een eschatologische toepassing in de eindtijd. Maar ten derde, ik zinspeelde daar al even op, dat geldt ook voor de christelijke eindtijd. Die plagen van Egypte zijn een oordeel, zoals we dat straks nader zullen zien, waarin door de schuld van christenen zelf in die laatste dagen allerlei kwalijke invloeden onder hen werkzaam zullen zijn. De sleutel vind je al in 2 Timotheüs 3, als daar staat in vers 5. Ze hebben een, en dan citeer ik weer de Statenvertaling, ze hebben een schijn van godzaligheid, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Dat is de grote afval, ook onder de christenheid. En die 2 geestelijke leiders die dan zullen optreden, dat blijken de namen te zijn van die tovenaars uit het oude Egypte. Althans bij die eerste van de 3 plagen. Ik zei al, de plagen in het boek Openbaring komen nauw overeen met die plagen zoals je ze vindt in het boek Openbaring. Ik ga ze niet allemaal langs, u moet het maar eens rustig bekijken. Maar u weet misschien dat je 7 zegels hebt in het boek Openbaring. En bij het 7e zegel treden er 7 engelen op met 7 bazuinen. En die laatste 3 bazuinen... Dat zijn het eerste, tweede en het derde wee. En dan bij het derde wee zijn er nog weer eens 7 violen. 7 schalen van de oordelen van God. 7, 7, 7. En nu zie je dat die plagen overeenkomen. De eerste plaag met de tweede en derde schaal. De volgorde is heel anders. De tweede met de 6e schaal. De 6e plaag met de 1e. Enzovoort. En zelfs de bewoordingen, dat moet u thuis maar eens rustig nalezen, maar zelfs de bewoordingen zijn heel frappant overeenkomstig. Hier, alle schalen komen hierbij aan de orde. En die vijf, dat is het eerste W. De zesde schaal, dat is het tweede W. En het derde W, zei ik al, dat valt dan weer uiteen. Ik geloof dat ik het door elkaar zit te halen. Nee, dit zijn de bazuin en de schalen. Dus we moeten even corrigeren. Zeven zegels, ik zei het in het begin wel goed. Dan zeven bazuinen. En bij de zevende bazuin zeven schalen. Het gaat hier vooral over Openbaring 16, waar die schalen genoemd worden. Dat zijn de laatste snelle gerichten vlak voor het einde. En het einde is altijd de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Nou, dat is wat ik ter inleiding had te zeggen. En we gaan direct na de pauze verder met het bekijken van de verschillende plagen. Een heleboel algemene dingen hebben we daar dan al over gezegd. Dus we kunnen dan wat sneller door die hoofdstukken heen gaan. En zullen dan de zeven plagen stuk voor stuk nader beschouwen. Ook in hun profetische betekenis voor Israël en voor onszelf. Dus tot direct.